We lezen Jeremia 1, vers 1 tot en met vers 10. En vers 17 tot en met vers 19. Jeremia.
De roeping van Jeremia. De woorden van Jeremia, de zoon van Hilkia. Uit de priesters die te Anenot waren in het land van Benjamin. Tot welke het woord des Heeren geschiedde in de dagen van Josia, zoon van Amon, koning van Juda. In het 13e jaar zijn de regering. Ook geschiedde het tot hem in de dagen van Jojakim, zoon van Josia, koning van Juda, totdat volleinde werd het 11e jaar van Sedekia, zoon van Josia, koning van Juda, totdat Jeruzalem gevankelijk werd weggevoerd in de 5e maand. Het woord des Heeren dan geschiedde tot mij, zeggende, eer dat ik u in uw moeders buik formeerde, heb ik u gekend. En eer dat gij uit de baarmoeder voortkwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u de volgende profeet gesteld. Toen zeide ik, ach, Heere, Heere, zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong. Maar de Heere zeide tot mij, zeg niet, ik ben jong, want overal waarheen ik u zenden zal, zult gij gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zult gij spreken. Vrees niet voor hun aangezicht. Want ik ben met u, om u te redden, spreekt de Heere. En de Heere stak zijn hand uit en roerde mijn mond aan. En de Heere zeide tot mij, zie, ik geef u mijn woorden in uw mond. Zie, ik stel u te deze dagen over de volken en over de koninkrijken, om uit te rukken en af te breken en te verderven en te verstoren. Ook om te bouwen en te planten. Vervolgens Jeremia vers 17. Gij dan, God uw lenden en maak u op en spreek tot hen, alles wat ik u gebieden zal. Wees niet verslagen voor hun aangezicht, omdat ik u voor hun aangezicht niet versla. Want zie, ik stel u heden tot een vaste stad en tot een ijzeren pilaar en tot een koperen muren tegen het ganse land, tegen de koningen van Juda, tegen haar vorsten, tegen haar priesters en tegen het volk van het land. En zij zullen tegen u strijden. Maar tegen u met vermogen, want ik ben met u, spreekt de Heere, om u uit te helpen.
Gemeente, jongens en meisjes, wat wil jij later worden? Misschien zeg je wel, soldaat, vrachtwagenchauffeur. Misschien zeg je wel, verpleegster, ik wil graag in het ziekenhuis werken. Of elektricien. Of juf. Visserman. Maar ja, of je wordt wat je nu wil worden, ja, dat weet je niet, hè? Want het kan ook heel anders gaan. Dat je nu zegt, ja, ik zou graag vrachtwagenchauffeur worden. En dat je als je groot bent, dat je het toch niet wordt. Jeremia, die dacht dat hij priester zou worden. Maar hij wordt profeet. Hoe komt dat? Wat zit daarachter? Daar gaan we naar luisteren. Het thema voor de preek is Jeremia's roeping. En we letten op twee gedachten. Op wat God doet en op wat Jeremia doet. Jeremia's roeping, wat God doet en wat Jeremia doet. We letten vanmiddag op Jeremia. Hoe oud is die? Een jaar of 17 misschien, 18, 19. We weten dat eigenlijk niet zo precies. Omdat we wel zijn sterfdatum weten, maar niet zijn geboortedatum. Het woord dat door Jeremia gebruikt wordt in vers 6. Als hij zegt, ik ben nog jong. En God gebruikt dat woord ook in het vers daarop, vers 7. Maakt in ieder geval duidelijk dat hij nog weinig gezag heeft. Dat hij nog heel veel moet leren. Waar woont Jeremia? In Anatoot. Een plekje zo'n 5 kilometer buiten Jeruzalem. Wie is Jeremia? Hij is zoon van een priester. En ja, daarom is het ook direct voor Jeremia duidelijk wat hij zou geworden. Ja, hij gaat ook priester worden. Dat stond bij zijn geboorte al vast. Daar was hij echt voor in de wieg gelegd. Toen zijn vader en zijn moeder hem in handen hielden en zagen, oh, we hebben een zoon gekregen, wisten ze, dit wordt een priester. Zo ging dat in die tijd. Het priesterschap ging van vader op zoon. Jij bent priester? Ja, dan wordt je zoon het ook. En je kleinzoon als je die krijgt ook. Dus Jeremia hoeft geen beroepskeuzetest te doen om te ontdekken, ja, wat vind ik nou eigenlijk leuk? Waar ben ik goed in? Waar liggen mijn interesses? Jeremia heeft geen opleidingskeuzestress. Hij weet, ik word priester. En zijn familie weet het en heel het dorp weet het. Maar onze tekst maakt duidelijk, nee, het gaat heel anders. Jeremia wordt geen priester, maar profeet. Hoe komt dat? Is dat omdat Jeremia er geen zin in heeft om priester te zijn? Is die dwars? Komt die in opstand? Heeft die andere plannen? Nee, dat is het niet. Ja, maar waarom wordt hij dan profeet? Omdat God dat wil. Omdat de Heer hem dat duidelijk maakt. Jeremia die heeft niet gesolliciteerd naar het profeetschap. Hij wordt door God tot profeet geroepen. Hij wordt door God daartoe geheiligd. En daar zetten we vanmiddag even een dikke streep onder. Onder dat woord geheiligd. Ja, zeg je, wat betekent dat? Nou ja, het woordje heilig betekent dat je apart bent gezet. Apart gezet voor een speciaal doel. Denk maar even aan vandaag. Wat voor dag is het vandaag? Ja, het is vandaag zondag. En God heeft één dag in de week apart gezet. Geheiligd, apart gezet van de andere dagen in de week. Zodat je op die dag tot rust zal komen door wat afstand te nemen van je werk. Door je extra bezig te houden met Gods werk en te rusten in zijn werk. Ik kan het ook een beetje anders zeggen. Wat is het tegenovergestelde van zwart? Ja, dat is wit. Wat is het tegenovergestelde van warm? Ja, dat is koud. Wat is het tegenovergestelde van gewoon? Ja, dat is bijzonder. Dat is heilig. Wanneer iets heilig is, betekent het dat het niet gewoon is, niet alledaags is, maar anders is, bijzonder is. En natuurlijk, de zondag is natuurlijk een dag zoals alle andere dagen. En toch is die anders. Want hij is geheiligd door God, apart gezet om hem te dienen. Weet je waar je dat ook tegenkomt? Dat iets geheiligd is, apart is gezet voor God. In 1 Samuel 21. Dan kom je David tegen, die is in gesprek met een priester in een heiligdom. En hij zegt, ja, ik ben op de vlucht voor Saul, ik heb honger. Heb je niet brood voor mij liggen? En dan zegt die priester, nou ja, ik heb wel brood, maar dat is geen gewoon brood. Ik heb heilig brood, geheiligd brood. Wat is dat voor brood? Ja, dat is gewoon brood. Er is niks bijzonders aan te zien. Maar dat brood, dat is apart gezet, geheiligd voor de dienst aan God. Dus als iets heilig is, dan is iets apart gezet door God met een speciaal doel. En nu wordt een persoon, Jeremia, hij wordt apart gezet, geheiligd door God. God heeft hem voor zijn geboorte al geheiligd, apart gezet met een speciale bedoeling. Jeremia krijgt een bijzondere taak. Hij wordt profeet van God, de Allerhoogste God. Nou, hoe zit dat eigenlijk bij jou en bij mij, bij ons? Ben jij ook geheiligd? Zijn wij ook geheiligd? Ja, wij zijn ook geheiligd. Klopt, dat is op een andere manier dan bij Jeremia hier. Daar kom ik zo nog wel even op terug. Wij worden niet apart gezet om profeet te zijn. Maar ondertussen ben je wel door God apart gezet, geheiligd, om God te dienen. Dan zeg je, wanneer dan? Nou, kijk nog eens naar Jeremia. Wanneer is Jeremia geheiligd door God? In de baarmoeder. Toen hij bij zijn moeder in de buik zat, toen kende ik je al, zegt God. En toen heb ik je al geheiligd, apart gezet, voorbestemd om mij te dienen. Nee, eerder nog, zegt God. Eer u, voordat je door mij werd geformeerd, gemaakt. Voordat je in de baarmoeder was, in de moederschoot was. Toen heb ik je al geheiligd. Huh? Ja, toen bestond Jeremia toch nog niet. Nee, maar God wist al dat Jeremia zou gaan leven en profeet zou worden. Wat kun je daarvan leren? Wat laat dit zien? Dat het niet de keuze van Jeremia is geweest om profeet te worden, profeet te zijn, maar de keuze van God. In de baarmoeder kun je niet kiezen. In de baarmoeder kun je niet een stap vooruit zetten en zeggen, nou ja, ik wil wel profeet zijn. Nee, dat Jeremia geheiligd is, apart gezet is tot het profeetschap, dat is de keuze van God. En dat is ook het geval met jou. Dat is ook het geval met jullie kinderen. Waar begon de weg? Van Harm en Hanna, van Lisa en Lisanne, waar begon de weg? In de baarmoeder. In de moederschoot, daar zijn ze geweven door de hand van God. We zongen dat zo prachtig mooi met Psalm 139. Helemaal God zat helemaal aan het begin van ons leven. Toen er met het menselijk oog misschien alleen nog maar iets van ons te zien was met een microscoop. Toen zag God ons al. Ja, daarvoor was God al met ons bekend. En hij heeft ook jullie kinderen vanaf het begin afgeheiligd. Het is niet voor niets dat dat woord net viel in de vraag. Er werd aan jullie gevraagd, geloof je dat jullie dochter, jullie jongen, in Christus geheiligd is? Apart is gezet door God met als doel dat zij hem zouden dienen. En jullie zeiden, ja. Wat betekent dat? Nou ja, dat betekent dat je kind niet op neutraal terrein is geboren. Maar op de aarde die van God is. En dat geldt net zo goed voor mij. Wij zijn door God voortgebracht. Hij is onze schepper. En natuurlijk, hè, dat geldt van iedereen, dat geldt van alle mensen. Maar nu heeft God ons in het bijzonder apart gezet. Hij heeft jou op een bijzondere manier geheiligd, apart gezet, als je dat gaat vergelijken met jouw onchristelijke collega. Met jouw moslimmedestudent. Want God verbond zijn naam aan jouw naam toen jij werd gedoopt. Heel persoonlijk. Heel gericht. Zoals dat ook vanmiddag heel persoonlijk en heel gericht is gebeurd. De Heere zei niet, ja, ik doop dit jochie of dit meisje of dit kind, dit gemeentelid. Nee, de doopnamen klonken van jullie kinderen in één adem met de naam van God. En God zegt, jullie kind heb ik apart gezet. Bestemd om voor mij op te groeien en mijn naam te belijden in een wereld die niks of in ieder geval niet zo heel veel met mij heeft. En jullie zoon, jullie dochter komt mij toe. Ik ben hun formeerder, hun schepper. En dat dat het geval is, dat is rijkdom. Dat is een geweldig voorrecht. Want dat betekent dat jullie kind waardevol is voor God. En als jij door God bent apart gezet, geheiligd, en dat geldt bijna voor iedereen, hè, vanmiddag. Dan betekent het dat je waardevol voor God bent. Kijk, stel dat je binnenkort gaat trouwen. Er zijn al aardig wat verzoekjes binnengekomen bij me voor het volgende kalenderjaar. En je zegt tegen mij, ja, wacht even, we zitten nog een beetje te dubben. We moeten nog een trouwauto hebben. Ik zoek nog een mooi trouwjurk. Stel dat ik dat weet, dat ik je kan helpen, dat ik een grote envelop je overhandig en tegen je zeg, kijk eens, ik heb hier 5 mooie foto's ingestopt van trouwjurken. En 5 mooie foto's van auto's. Kijk maar even. En zoek er maar eentje uit. Wat doe je dan? Nou ja, dan open je die envelop en dan ga je die foto's bekijken. En misschien moet je een beetje wikken en wegen, misschien ook niet. Laten we zeggen dat er dan iets bij zit voor je. Hè? En dan zeg je, nou, die auto moet het worden op die dag. Die jurk moet het worden. Daar wil ik mijn hand op leggen. Die wil ik tot mijn bezit maken. En dan leg je die ene foto even apart van het andere stapeltje. Ik weet, hè, daar kun je dogmatisch en theologisch van alles over zeggen, over zo'n voorbeeld. Maar het gaat me er even om dat je iets apart legt om tot je bezit te maken, omdat dat waardevol voor je is. En nou heeft de Heer jou en onze kinderen apart gezet, geheiligd. Dat laat zijn zondaarsliefde zien voor ons. God zegt, ik wil jullie kind, ik wil jou dicht bij mij hebben. Ik wil dat je wandelt voor mijn aangezicht, leeft voor mijn aangezicht. Waar heb ik dat aan verdiend? Nou, dat heb ik niet verdiend. De Heere die maakt onderscheid waar het van nature niet is. Want het is niet omdat ik zo bijzonder ben en het is niet omdat ik het verdiend heb dat God mij heiligt. Het is omdat God genadig is. Omdat God in zijn verkiezende liefde kiest. Ik heb u geheiligd. En ja, dat geldt voor je als je opgroeit in een gezin waar de Bijbel opengaat. Ja, misschien zit je hier vanmiddag en zeg je, ja, leuk en aardig allemaal, maar ik ben niet gedoopt. En ik ben niet opgegroeid in een gezin waar de Bijbel openging en waar kerkgang normaal was. Goed. Maar je bent er vandaag. Misschien sinds kort. Dat je een paar diensten bezocht. Of misschien ben je voor het eerst. Misschien al wat langere tijd. Maar je bent er in Gods huis. En God is met je bezig. Ook nu vandaag. En hij spreekt je aan vanuit zijn woord. En hij trekt ook jou naar zich toe. En hij wil ook jou leiden. En er voor jou zijn. En je mag het zeggen tegen God. Heer, ik sta van jongs af aan. Wat meer op afstand misschien van u. Maar u hebt mijn leven zo geleid dat ik in de kerk ben gekomen en de Bijbel in handen heb gekregen. En ik zoek naar een weg met u. Leer mij u kennen. Geef mij uw leiding. Schenk mij uw vergeving. En hoor dan. En weet, de Heere laat geen bidder staan. Hij wil ook jouw God zijn, uw God. Hij die onze formeerder is. Mij gevormd, geschapen, gemaakt heeft. Weet je wat dat betekent? Dat je dus niet kunt zeggen, ja, ik had er net zo goed niet kunnen zijn. Ik ben er toevallig. Dat is niet waar. Dat is een leugen. Je bent uit Gods hand voortgekomen. Blijf zo naar jezelf kijken. Ik ben een wonder van God. Kijk, er zijn wel mensen en er zijn er best veel die zeggen, ja, je bent hier op aarde zonder doel. Je komt zeg maar uit het niks en je verdwijnt ook weer in het niks. En ja, dat is het dan en je had het net zo goed niet kunnen zijn. De mens, ja, wat is de mens eigenlijk? Nou ja, dat zou ik je zeggen, de mens bestaat uit botten en spieren en organen en er is huid overheen gelegd. En dat is het dan. Ja, dan spreekt de Bijbel wel heel anders. God heeft mij in de moederschoot geweven. Hij heeft een doel met mijn leven. Hij heeft mij geheiligd. En dat zeggen wij aan het begin van een week die wij dan noemen de week van het leven. Een week van het leven. En we staan erbij stil dat elk leven kostbaar is voor God. Maar in ons land worden 1 op de 6 zwangerschappen afgebroken. Dan vindt er abortus plaats. 1 op de 6. 756 abortussen vinden er plaats per week. Waarom gebeurt dat? Nou ja, de redenen kunnen natuurlijk heel divers zijn. Maar uiteindelijk heeft het toch hiermee te maken dat wij de gedachte hebben ontwikkeld dat het leven in onze hand is. En is het een ontkenning dat God onze schepper is? Doet het daarom bij alle andere redenen vooral niet heel veel pijn? Dat we God onze schepper met een abortus pijn aandoen. Jeremia, die is door God geheiligd. Hoe reageert hij erop? Onze tweede gedachte. Een gehoorzame Jeremia. Hoe reageert Jeremia erop? Dat God hem geheiligd heeft, apart gezet voor die bijzondere taak in zijn koninkrijk, profeet zijn. Jeremia gehoorzaamt. Nou ja, zeg je. Dat zeg je nou wel. Maar volgens mij protesteert hij behoorlijk. Als God tegen hem zegt, Jeremia, ik heb jou geformeerd, ik ken jou al van jongs af aan, daarvoor zelfs. En ik heb jou op een bijzondere manier apart gezet. Jij wordt profeet. Inderdaad, Jeremia maakt bezwaar. Zijn punt is, ik kan dit niet. Is het terecht dat hij dat zegt? Nou, voordat je antwoord geeft op die vraag, moet je je even verplaatsen in Jeremia en in zijn schoenen gaan staan. Doe eens even alsof jij Jeremia bent. Wat is Jeremia aan het doen? Ja, misschien is hij een ommetje aan het maken, een wandelingetje. Misschien is hij bezig in de schuur om iets moois te maken. Misschien is hij aan het eten met familie. Misschien is hij zich aan het klaarmaken om naar bed te gaan. Maar hoe dan ook, ineens is daar de stem van God. Die hem aanspreekt en zegt, Jeremia, ik heb jou geheiligd tot profeet. Je moet mijn woorden laten horen. Aan anderen. Aan wie? Dat is een goede vraag. Niet aan geïnteresseerden. Niet aan Israëlieten die de woorden uit de mond trekken van Jeremia. Die op zijn woord zitten te wachten. Kijk maar, het gaat om Israëlieten die zich neerbuigen voor de afgoden. Ga er maar aan staan. De woorden in vers 10 bevatten de taakomschrijving van Jeremia. En dan klinken er 6 woorden. Hij moet uitrukken. Afbreken. Verderven. Verstoren. Ja, ook bouwen en planten. Hij moet uitrukken en afbreken. Dat wil zeggen, hij moet de zonde gaan aanwijzen in het land, bij de Israëlieten. En hij moet oproepen, daar moet je mee breken. Het moet worden weggedaan. Het moet het land uit, het moet worden weggerukt. Hij moet verderven, hij moet verstoren. Dat wil zeggen, hij moet het verderf aankondigen. Het oordeel van God, de ballingschap komt eraan. En ja, als de bekering plaatsvindt, mag hij ook zeggen dat God gaat bouwen en planten. Maar al met al is het geen taak om jaloers op te worden, of wel? Er komt nog iets bij. Want Jeremia moet niet alleen woorden laten horen in de oren van de Israëlieten. Maar ook maakt God duidelijk in de oren van niet-Israëlieten. In het slot van vers 5 wordt aan Jeremia duidelijk gemaakt dat die profeet voor de volken is. Voor de volken! En let op, hè, dan moet je even beseffen dat in de tijd van Jeremia die volken van zich lieten horen. Babel, Assyrië, Egypte, dat waren de grootmachten, de machthebbers, de reuzen. Ze veroverden gebieden. Er was spanning tussen hen onderling en die was te snijden. En kleine landjes die werden zomaar onder de voet gelopen. Nou, wat stelt Juda dan? Dat tweestammenrijk. Wat stelt dat dan voor? Dat rijk waar Jeremia bij hoort. Het is maar een heel klein landje. Het stelt niks voor in vergelijking met de reuzen van de wereld. De profeet Jesaja die gebruikt ergens het beeld van een jongetje dat zo naar een nest gaat en er een ei uit haalt. Ja, zo'n ei is heel kwetsbaar. Zo'n ei kan zich niet verzetten. Zo'n ei kan niet protesteren. Nou, er hoeft maar één zo'n macht te hebben naar Juda toe te gaan en het als een ei uit het nestje op te pakken en de ei kapot te laten vallen. Dan blijft er niks meer van Juda over. Juda, dat is maar een heel klein vlekje op de kaart. En Anatoot, dat plekje waar Jeremia woont, dat is nog een kleiner stipje op de kaart. En dan roept God op een dag, te midden van al die grootmachten en die reuzen, een jongen uit Juda, uit Anatoot. Jeremia, ik heb u geheiligd, apart gezet, bestemd om profeet te zijn. Je moet mijn woorden laten horen aan de volken, aan de koninkrijken. Vind je de reactie van Jeremia niet heel begrijpelijk? Als die zegt, ja, maar dat kan ik niet. Die gaat nooit werken, ik ben jong, te jong. Hij bedoelt, ik ben onervaren, ik heb nog geen status, ik heb geen gezag. Moet ik dan als jongen van Juda anderen ter verantwoording roepen? Ik ben jong. Nee, Jeremia zegt niet, ik wil niet. Hij zegt, ik kan niet. Ik kan nog niet. Ik kan geen profeet zijn. In deze levensfase van mij. En God maakt duidelijk, Jeremia, zet je bezwaren maar aan de kant. En Jeremia gehoorzaamt. En ik, en u, wij, de Heer heeft ons geheiligd, apart gezet. En hij zegt, ik wil dat je samen met de kinderen die de Heer je gaf, op mijn wegen gaat. Dat je mij dient, dat je leeft voor mijn aangezicht. Dat je je oor aan mij geeft en je hart. Hoe reageer je? Misschien in eerste instantie ook wel een beetje afhoudend. En je zegt, ja, maar ik kan toch niet, want een mens kan toch niet. En dan volgt er een hele reden. Je zucht misschien. Je protesteert. Hoe reageer jij als jongere? Als God zegt, ik wil dat je met mij leeft en mij gehoorzaamt. En mij serieus neemt. Misschien zeg je, hallo. Ik krijg al zoveel op mijn bordje. Krijg ik het dan in de kerk ook weer een opdracht bij? Natuurlijk, ik ben blij en dankbaar dat ik op Urk mag opgroeien en dat ik vrienden heb en dat ik kan studeren en kan werken en dat ik een autootje heb. Nou ja, vul allemaal maar in. Ik weet, hè, er zijn leeftijdgenoten die dat niet hebben, dus ja, ik wil dankbaar zijn. Ben ik ook, maar moet ik nou ook met God gaan leven? Ik heb het gevoel dat ik al op zoveel verschillende plekken moet presteren. Altijd moet leveren. Ik moet de zaakjes voor mijn studie in orde hebben, want anders ga ik achterlopen, krijg ik studieschuld. Ik heb een druk sociaal leven. Ik word hier verwacht, daar verwacht. Ik moet de social media aan de gaten houden, Instagram, andere berichtjes die ik krijg. Ik ben actief in de kerk, ik doe dit, ik doe dat. Ik heb een drukke agenda. Mijn baas vraagt ook veel van me. Mijn vrienden vragen ook tijd en aandacht. En dat ik ook nog wat beweeg, dat vraagt ook discipline. Ik zit op mijn ziekles. Mijn best zit ook niet zo lekker in de vel, dus daar moet ik ook nog heen. En soms word ik van al die ballen omhoog houden gewoon zo moe. En dan kom je in de kerk en dan zegt de dominee, ja, ja, God wil dat je ook naar hem luistert hoor. Je moet wel heel serieus met de Bijbel omgaan en met zijn geboden. Of misschien zeg je het als ouders wel. Ja, moet ik nou ook de kinderen, of ons kind godzalig opvoeden? Wie? Ik? Wij? Maar, en dan volgt er misschien heel wat. Nou, goed dat je het zegt. Maar mag ik je een vraag stellen? Hoe kijk je tegen God aan? Welk beeld heb je eigenlijk van hem? Zie je God als een slavendrijver met de zweep in de hand en je moet en je zult? Denk je dat God veel van je vraagt? Te veel. Wat voor beeld heeft Jeremia van God? Moet je eens kijken, vers 6. In vers 6 spreekt Jeremia God aan. Als Heere, Heere. En dat laat zien hoe Jeremia tegen God aankijkt. Hij noemt hem Heere, geschreven met allemaal hoofdletters die naam. En dat wil zeggen dat hij God ziet als de trouwe God. De genadige God. En hij noemt hem Heere, geschreven met kleine letters. Dat laat meer de macht zien van God. Heere, Heere, trouwe, machtige God. En hij is het die u roept als vader en als moeder met een roeping. En hij is het die mij roept, u roept, de Heere, Heere, de trouwe, machtige God. Die, vers 5, mijn formeerder is. Mij heeft gemaakt. Die, vers 5, mij kent. Dus degene die je geheiligd heeft, is de Heere, Heere, je formeerder, die je kent. Hoe mooi is dat? Want dat betekent dat God betrokken is op je. En dat hij weet wie je bent als vader. En dat hij weet wat er in je omgaat als moeder. En dat hij je gevoelens kent als jongere. En dat hij op de hoogte is van je vragen en je strijd als ouderen. Of bij het ouderen worden. Hij kent je zelfs beter dan je jezelf kent. Hij kent je voordat je jezelf leerde kennen. Zou je, als je ziet op hem, niet voor hem willen leven? En de Bijbel serieus nemen. En het richtsnoer laten zijn voor je doen, voor je laten, voor je denken, voor de opvoeding. En nee, dan gaat het niet om de vraag of je dat kunt, ja of nee. Het gaat erom dat je op hem vertrouwt, die met je meegaat. Want de Heere, Heerder, Heere, je formeerder, die je kent, die gaat voorop. Dat maakt de Heere duidelijk aan Jeremia. Kijk maar in vers 8. Dan zegt God tegen Jeremia, je hoeft niet bang te zijn hoor, ik ga met je mee. Vers 9. Ik geef mijn woorden in jouw mond. Vers 17. God je lendenen. Met andere woorden, om God je middel, hè, maak de riem vast en gaan. Sta op, spreek, niet langer treuzelen. Ja, er is wel tegenstand, vers 19. Maar ik ben met u om u te helpen. Om u te redden. En dat geldt nog steeds. Als wij onze roeping verstaan. En zien, ja, ik ben door God apart gezet. Ik heb een roeping om voor God te leven. Dan gaat de Heere mee. En dan zal Hij het doen door jou heen en door mij heen. Dan schenkt Hij zijn Heilige Geest, zijn leiding, zijn zorg. Dat wat nodig is om Hem te kunnen volgen. Om ons over te geven aan Hem, om christen te zijn. Ja, zeg je, maar Jeremia, die kreeg een bijzondere taak. Hoe zit dat eigenlijk met mij? Heeft God ook een plan met mijn leven en voor mijn leven? Jeremia, die moest profeet worden. Hij kreeg een bijzondere taak toebedeeld. Wil God misschien ook dat ik een bijzondere taak ga vervullen? Dat ik predikant word, evangelist misschien, diaconaal werkster. Heeft Hij dat misschien al voor mijn geboorte bepaald? En moet ik er dan vervolgens achter zien te komen wat het plan van God met mijn leven is? Of moet ik er misschien als vader en moeder achter komen wat het plan van God is met het leven van mijn kinderen? En hoe kom ik daar dan achter? En zou ik dat plan van God dan ook kunnen tegenwerken? Zo van, ja, God had wel een plan, maar ik ga gewoon de andere kant op. Wat is Gods plan met mijn leven? Nou, dat is natuurlijk een mooie vraag. Maar weet je, daar hoef je niet gespannen mee om te gaan. Daar mag je heel ontspannen mee omgaan. Want je eerste roeping is om voor God te leven. Zijn geboden te doen. elke keer weer te bedelen om genade in de opvoeding, maar ook gewoon in de verhouding tot God en in alle andere dingen die op je pad komen. Je roeping is om de zonde niet te omarmen, maar er afstand van te doen. Je roeping is om Gods geboden serieus te nemen, om je denken en je doen en je laten te laten bepalen door Gods woord. En als het gaat om een speciale roeping, nou ja, dat maakt de Heer dan op een dag zelf wel duidelijk. Denk niet dat Jeremia krampachtig op zoek is gegaan. Oh, wacht, God heeft een plan met mijn leven. Ja, ik word priester, maar moet ik misschien toch niet ontdekken of het anders moet of zal? Nee, hij leeft volgens Gods woord en de geboden. En als jij zo leeft met de Bijbel in de hand, met je gevouwen handen eromheen, en in afhankelijkheid van de Heer je weg zoekt door het leven, als jongere, als vader, als moeder, als alleenstaande, dan kun je niet tegen het plan van God ingaan. Ik moest denken aan Elizabeth Elliot. Je hebt misschien wel eens gehoord, hè, van die bekende zendeling. Elliot, die in 1956 zo'n stam, zo'n afgelegen stam in Ecuador, een paar keer al had geprobeerd op te zoeken en het evangelie daar te verbreiden. Maar elke keer werden ze tegengewerkt. En toen gingen ze met 5 zendelingen het alsnog een keer proberen. En toen werden ze allemaal doodgeschoten. 4 van de weduwen van de 5, die rouwden en die waren verdrietig. Maar na verloop van tijd zeiden ze, onze mannen kwamen niet aan bij die stam. Maar dan gaan wij erheen. Wij voelen ons daartoe geroepen. Op een gegeven moment trouwt ze weer. Emigreert ze ook. Een man sterft, wordt ziek. Dan schrijft ze verschillende boekjes. Boeken waarin iets van haar leven ligt. Haar leven en dus ook haar boeken gaan over zelfverloochening. Vertrouwen op God en hem gehoorzamen. En een van de grootste leugens van deze tijd heeft ze haarscherp ontmaskerd. Want ze noemt het een leugen om te doen wat vandaag zo vaak tegen ons gezegd wordt. Ja, je moet voor jezelf kiezen. En je moet je eigen hart volgen. En je moet luisteren naar de stem van je hart. Nee, zegt ze. Dat is een egoïstische manier van denken. Alsof het om mijn leven gaat. En alsof het om mijn comfort gaat. En alsof het om mijn succes moet gaan. Alsof mijn leven zo aangenaam mogelijk moet verlopen. Nee, zegt ze, het echte leven, dat is het leven voor Gods aangezicht. Dat is dat je God wil dienen. En de naaste. En dat geeft vreugde. En dan geeft ze een tip, een advies. Misschien kan u het ook wel helpen. Ze zegt, als je nou worstelt met Gods leiding soms in je leven, weet je wat je dan moet doen? Vertrouw op God. Gehoorzaam zijn stem. En zet zo een volgende stap. Vertrouw op God. Gehoorzaam zijn stem. En zet in afhankelijkheid van de Heer een stap. Dan zal God je leiden. Of wil je dat niet? En zeg je, ja, het kan me wat. Ik geheiligd, ik geroepen om God te dienen. Mij niet gezien. Bedankt. Ik was vanmiddag in het Kompas, hè, op het erf. Om daar een korte preek te houden. De vorige keer. Toen kwam er een vrouw binnen. Die niet christelijk is opgevoed. En u weet, de gedachten vervagen bij de bewoners. Nou ja, ze hoorde natuurlijk wat zinnen. Ze had door, denk ik, dat dat met de Bijbel te maken had. En ze riep zo door de zaal heen. Ja, Jezus, doei. Ja, dat doe jij misschien niet. Maar je denkt het misschien wel. Mij niet gezien om de Heer Jezus te dienen en hem te volgen. Mijn leven is voor mij en ik bepaal zelf wel hoe ik door het leven ga. Ja, maar dan kan ik je verzekeren, als dat jouw houding is, dat je nooit tot je doel komt. En dan ga je zeker tegen Gods wil in. Want je bent geschapen om te leven met God en voor God. Om als schepsel betrokken te zijn op je schepper. Hoor dan voor je eigen bestwil. Als je oud bent geworden, misschien nog heel jong bent, de roepstem van God. Hij zegt, bekeer je nou tot mij. Ik wil zo graag dat jij het leven vindt voor mijn aangezicht. En heeft God niet het recht op ons leven? Alle excuses van, ja, maar ik ben nog onbekeerd. Het doet tekort aan God. Je zegt misschien, ja, maar ik wil het niet, nog niet, later misschien dat leven voor God. Maar God is al zoveel dagen met je bezig. Hoe oud ben je? Hij is al bezig met je van het prilste begin af. En hem op afstand houden. Dat kan ook op een vrome manier, dat is een slag in zijn gezicht. Maar hij roept je vanmiddag tot zijn dienst. Ja, zeg je, ik wil in die dienst van God staan. Ik heb ontdekt dat hij goed is en dat er uit mijzelf niks te verwachten is. En dat hij zocht mij op, raapte mij op, vergaf mijn zonde. Ik heb hem in zijn vriendelijk gezicht gezien. En ik zing het. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Maar ik val me vaak ook zelf zo tegen. Dat weet de Heer. Hij weet wat er in je hart leeft. Al je verlangens. Ook dat je de Heer misschien zo makkelijk vergeet. Hij kent je tekorten. Maar als je het van hem verwacht, dan zal hij zelf je leidsman wezen. Nou zing je het mee, als vader en als moeder, als kind, als jongere, als oudere. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Amen.